We gaan het vanmorgen hebben over houd je doel in de gaten. Ja, dat komt wel goed erop. Ik ben ooit mijn werkzame leven, heel lang geleden, 53 jaar geleden of zo, begonnen als leerling stuurman op een koopvaardijschip. Zou je misschien denken van, wat moet hij daar nou weer mee? Maar dat gaan we zo dadelijk wel ontdekken. En de eerste reis die ik maakte was een hele lange reis. Het was een reis naar Australië. En daarvoor moet je op een gegeven moment via de Golf van Biscayen en de Middellandse Zee, Suezkanaal. Uiteindelijk kom je bij de Indische Oceaan uit. Je maakt nog even een stop in Aden, dat komt toen nog. Toen was het daar nog vreedzaam, dat is Zuid-Jemen, om goedkoop brandstof te bunkeren. En dan stak je over naar de zuidwestpunt van Australië. Dat is een stuk, ja, kom maar. Een stuk waar je 14 dagen over doet. 14 dagen varen. 14 dagen alleen maar water en alleen maar lucht. Je weet waar je naartoe moet, maar je kan het niet zien. Je kan het wel controleren. Je kan wel van tevoren bepalen welke koers je moet volgen. En je kan onderweg kan je ook controleren, als er tenminste geen bewolking is, zo ging het in die tijd, in welke positie je zat, of je werkelijk ook op koers lag. Je moet goed weten waar je doel ligt als je zo'n oversteek maakt. Want als je dat niet weet, dan kom je verkeerd uit. En eigenlijk is dat in ons leven net zo. Ook in ons leven moeten we ons doel heel goed in de gaten houden. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Kijk, dat zag je 14 dagen lang onderweg. Alleen maar water, af en toe wat dolfijnen, af en toe wat vliegende vissen. Zelfs vlogen er af en toe wel eens eentje aan dek. We gaan lezen vanuit Handelingen 26, Acts 26, from verse 12. En later uit de brief aan de Filippenzen. Ik begin met Handelingen 26. Zo was ik eens met de volmacht van de hoge priesters en in hun opdracht op weg naar Damascus. En toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. En ik vroeg, wie bent u, Heer? De Heer antwoordde, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien. En zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen naar wie ik je uitzend. Om hun de ogen te openen, zodat ze zich van duisternis naar het licht keren. En van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonde. En samen met allen die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. En een gedeelte uit de Filippenzen 4 vanaf vers 10. The letter to the Philippians, chapter 4, from verse 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus heeft geroepen. Herstel roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. En mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Tot zover de Bijbel. Weet u nog waar ik november vorig jaar over gesproken heb? Ja, staat er al. Kunt u zich nog herinneren? Ik heb dat onderwerp besproken en ik zal dat even opfrissen, want het gaat hier vanochtend eigenlijk ook over. Het is een vervolg daarop. Ik heb het besproken aan de hand van drie vragen, namelijk waarom leef ik, heeft mijn leven wel zin en wat is het doel van mijn leven? Ik heb daarbij ook aangehaald dat Spreuken 16 vers 4a zegt, God heeft alles geschapen met een doel. Niet sommige dingen, alles wat God geschapen heeft, heeft een doel. En als we de Bijbel daarbij opslaan, kunnen we sowieso al een aantal doelen ontdekken. Ik noem er een paar. We leven om God te aanbidden. En ik bedoel niet alleen op zondagochtend, maar ook door de week, door je leven heen, kunnen we God aanbidden. We leven om deel te zijn van zijn huisgezin. We zijn geen christenen op zichzelf. We maken deel uit van Gods huisgezin. En we mogen gemeenschap hebben met elkaar en met God. We leven ook om steeds meer op Hem te gaan lijken. En dat is best moeilijk, want de meeste mensen houden niet zo van verandering. Maar dat betekent wel verandering, steeds weer veranderen in je leven. We leven ook om God te dienen en om onze medemens te dienen. En als laatste wil ik noemen, maar er zijn er natuurlijk veel meer uit de Bijbel te halen. We leven ook om het evangelie, om de blijde boodschap door te geven aan anderen. De tweede vraag was, heeft mijn leven wel zin? En we hebben geconstateerd dat een zinvol leven heel belangrijk is voor een mens. Het is niet alleen maar overleven, het is niet alleen maar een succesvol leven. Zonder een zinvol leven schieten we ons doel voorbij. Een zinvol leven dat je kan krijgen door de betekenis van je bestaan te kennen. Door te weten dat je belangrijk bent in Gods ogen. En door Gods doelen voor je leven te kennen. Dat alles nog uit november. En de derde vraag waar ik het over gehad heb was, wat is het doel voor mijn leven? Nou, we hebben toen allereerst geconstateerd dat we geschapen zijn door God. Dat Hij uiteindelijk ook het doel is in ons leven. En we hebben daarbij ook geconstateerd dat het belangrijk is dat je het goed door je doordringt, dat je dat kent. Een kennis die we vooral ook kunnen verkrijgen door de Bijbel te lezen. De gebruiksaanwijzing die God ons gegeven heeft. En ook door met onze Schepper te praten, door te communiceren. Door met hem om te gaan. En door beter God te leren kennen, zullen we ook beter leren wat de doelen in ons leven zijn. Het belang hebben van een doel vind je ook terug in alle facetten van de samenleving. Bedrijven stellen elk jaar doelen op waar ze naartoe willen gaan dat jaar. En volgens mij doen zelfs de ambtenaren dat ook, hè, Harry? Of niet? Ja. Nou, een beetje een flauw grapje hoor. Ik ben zelf ook ambtenaar geweest, dus wat dat betreft weet ik hoe dat werkt. Maar, vooral in de sport is dat ook heel duidelijk, hè? In de sport is dat heel zichtbaar, de doelen. En heel tastbaar. Wat zou tenslotte een voetbalwedstrijd zijn zonder een doel? Dan heb je geen voetbalwedstrijd. Dan kan je heel veel spelregels hebben, maar heb je geen doel? Ja, wat moet je dan? Voetbaltrainers houden ook heel erg van spelers die heel doelgericht zijn. Die er voortdurend op uit zijn om het doel te bereiken, om het doelpunt te maken. Daarom zijn die mannen zoals Klaas-Jan Huntelaar en Messi en De Jong en Ronaldo. Ja, die zien de trainers graag. Die zijn heel doelgericht. Die gaan ervoor. En het enige doel in hun leven is dat ze ook werkelijk dat doel bereiken. Dat ze weer het doelpunt maken. Ze zijn heel gedreven daarin. Paulus was ook heel gedreven. Paulus was zeer doelgericht. Het is iets, daar is hij voortdurend mee bezig in zijn leven. Hij is enorm gedreven als het gaat om het bereiken van het doel in je leven. En dan laat zich door niets en niemand ervan weerhouden. Door zijn hele leven heen houdt hij zijn doel heel scherp in de gaten. Toen hij in de gevangenis zat, wist hij nog steeds heel goed wat het doel in zijn leven was. Toen hij moest vluchten en toen hij in de problemen op zee zat, idem dito. Hij hield voortdurend zijn doel in de gaten. Hij is net als een van die voetballers. Voortdurend gericht op het doel. Ik moet en ik zal dat doel bereiken. Dat zegt Paulus. Ik moet en ik zal dat doel bereiken. Die gedrevenheid en tegelijkertijd zijn afhankelijkheid van God bepalen wie Paulus is. Een heel groot voorbeeld voor ons ook. Gedrevenheid en afhankelijkheid van God. Om zo ook een instrument voor God te kunnen zijn. En zo ook anderen te kunnen bereiken met het evangelie. Keer op keer merk ik dat als mensen toch vaak heel makkelijk worden afgeleid. En vooral als we een keertje niet goed in ons vel zitten of als we moe zijn. Nou, dan hoeft er maar dat te gebeuren. En dan ga je weer onderuit. En dan zijn we soms toch zo flink ook om de anderen soms ook tot de schuld te geven. Terwijl het helemaal niet de schuld van de ander is. De gedrevenheid van Paulus was trouwens niet vreemd voor hem. Want voordat hij Jezus volgde, had hij die gedrevenheid ook al. Ook toen gaf hij zich helemaal om zijn doel te bereiken. Maar na de ontmoeting met Jezus, zoals we net gelezen hebben in Handelingen 26... wordt dat die gerichtheid, die gedrevenheid, wordt omgebogen in de goede richting naar Jezus toe. Ik verbaas me soms ook over de gedrevenheid van sommige mensen. Een aantal jaren geleden mocht ik met mijn kleinzoon mee naar Ajax PSV. Het is al, nou, ik denk dat het al bijna 10 jaar geleden is. Ik moet inmiddels zo naar hem opkijken. Toen keek ik nog zo naar hem. Ajax PSV. Ik ben samen met hem naar die wedstrijd gegaan in de arena in Amsterdam. Het was de startwedstrijd van het seizoen tussen de kampioen en de bekerwinnaar van het jaar daarvoor. En ik heb me verbaasd over de supporters. Die 90 minuten lang aan het hossen waren, aan het dansen waren, aan het zingen waren. Voor hun club. En toen er nog doelpunten vielen, nou het was helemaal het hek van de dam. Toen gingen ze echt helemaal los. Toen gingen ze helemaal uit hun dak. En ik moest er toen nog denken, hoe zal dat zijn als we straks bij Jezus zijn? Hoe zal dat zijn? Zullen wij ook uit ons dak gaan? En ik vraag me af en toe ook ons af, waarom gaan we nu af en toe ook al niet de beek uit ons dak? Er zijn een paar in de gemeente die ons daar af en toe wel eens in voorgaan. Hè, Gerissa? Mag wel noemen, hè? Nou ja, vind ik zelf wel. Maar het is wel iets, je zit er toch vaak met remmingen. Waarom gaan we niet meer uit ons dak? Als we bedenken wat God, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Als we bedenken wat ons nog te wachten staat. Wat er nog aan beloften klaar liggen voor ons. Hebben we toch al een reden daarvoor? Hoe denkt Paulus daarover? Wat zegt hij als hij het heeft over zijn doel bereiken? Hij begint met te stellen dat alles wat hij wenst is Christus te leren kennen. En om de opstandingskracht van Jezus te mogen ervaren in zijn leven. Iets wat ik de vorige keer ook al benadrukt heb. Jezus leren kennen maakt deel uit van wat God van ons vraagt. Maar het tweede wat Paulus zegt, dat klinkt niet zo lekker. Dat klinkt veel minder aantrekkelijk. Namelijk, hij heeft het ook delen over delen in het lijden. Delen in het lijden van Christus. En of je dan linksop gaat of rechtsop gaat, Christen zijn vraagt voortdurend offers. Er zijn altijd problemen in ons leven. Er zit vaak tegenslag. Vaak lijden, vaak tegenwerking. Voor de een meer, voor de ander minder. Ik denk dat onze broeders en zusters op de achterste rij daar helemaal wel iets over kunnen vertellen. Het is uiteindelijk een geestelijke reactie op onze beslissing om elke keer weer om Jezus te volgen. Maar het is ook iets wat uiteindelijk de overwinning zal geven, dat belooft de Bijbel ons. Daar gaat het om, zegt Paulus ook. Wanneer hij zegt dat hij de opstanding uit de dood wil bereiken. Opvallend is dat Paulus zich hier heel, heel kwetsbaar opstelt. Ondanks het feit dat we misschien juist het tegendeel zouden mogen verwachten. Wij zouden hem misschien aangeraden hebben om dat juist niet te doen. Waarom? Omdat hij voortdurend aangevallen wordt door allerlei figuren die hem aanvallen op zijn autoriteit, die hem aanvallen op zijn apostelschap, die voortdurend in twijfel trekken of wat hij doet wel goed is. En toch stelt hij zich kwetsbaar op. En waren niet het heel wat mensen die regelmatig probeerden of stiekem de poot onder zijn stoel vandaan te zagen. Lees de brieven er maar eens op na. En in deze kwetsbare opstelling zegt Paulus, jullie kijken misschien hoog op tegen mij, maar ik heb het ultieme nog lang niet bereikt. Ik ben niks beter dan jullie. Ik ben ook nog lang niet volmaakt. Maar, en wat er dan volgt, mogen we ons allemaal ter harte nemen. Hij zegt, ik wil en ik zal mijn uiterste best doen om mijn doel te bereiken. Daarom laat ik alles wat achter me ligt los, zodat ik me volledig kan richten op wat voor me ligt, op mijn doel. Alles achter je loslaten. Wat een probleem is dat soms voor ons. Wat kunnen we daar een geweldige moeite mee hebben om alles wat achter ons ligt los te laten. Desondanks zegt Paulus, dat denk ik niet voor niets. Want het niet loslaten van dingen uit het verleden kan een geweldige sta in de weg zijn voor nu en voor morgen. Voor je verdere geestelijke ontwikkeling. En dan zegt erbij ook, zonder omweg. Ik ga recht op mijn doel af. Als je de Indische Oceaan oversteekt en je gaat eerst helemaal naar Singapore toe of eerst helemaal naar Zuid-Afrika. Dus dat bedoel ik niet. Zelfs in ons leven ook. We moeten recht op ons doel afgaan en niet via omweggetjes. Ik wil niet zeggen dat je er nooit zal komen, maar dat is niet je eigen werk. Dat is dan genade dat je toch lukt. Die Paulus is behoorlijk fanatiek, vindt u ook niet? Fanatiek mannetje. En hij zegt, al het andere is hier ondergeschikt aan. Als er dingen in mijn leven zijn die niet goed zijn, als er dingen in mijn leven zijn die in de weg staan, dan wil ik dat wegdoen uit mijn leven. Ik wil er helemaal voor gaan, zegt Paulus. Ik wil hem alles geven daarvoor. Hij maakt alles ondergeschikt aan het bereiken van zijn doel. En dan gaan we nog een paar stapjes verder dan die voetbalsupporters waar ik het net over had. En Paulus zegt dan, volg mij na. Oh, help. Volg mij na. Wij mogen ook fanatiek zijn. Wij mogen ook er helemaal voor gaan, zonder omwegen. Van ons allemaal wordt verwacht dat we er helemaal voor gaan. Van ons allemaal wordt verwacht dat we er alles aan zullen doen in ons leven, om ons doel te bereiken. Dat is behoorlijk pittig. Dat vraagt wat van ons. Maar dat vraagt God van ons. Het is niet omdat ik het zo even zat te verzinnen hier, maar dat staat in de Bijbel. Dat is iets wat ook alles te maken heeft met de heiliging van je levenswandel. Toen je tot bekering kwam, toen kreeg je een nieuwe start, werd je wedergeboren. En toen zijn we door God geheiligd en apart gezet. Het begin van iets nieuws, maar echt ook het begin. Want heiliging op dat moment van je bekering is alleen maar het beginpunt, het startpunt. En God wil dat we vanuit dat startpunt gaan leven. Er zijn mensen die denken dat je dan helemaal volmaakt bent. Nou, sorry, maar dat is echt niet zo. De werkelijkheid is anders. Dat is een proces. Het begint op het moment dat je tot bekering komt. Misschien moet ik dat geheiligd leven toch een beetje anders noemen. Want voor sommigen is dat omgeven met spinnenwebben. En een beetje ouderwets, een beetje suffig. Beetje saai, beetje vervelend. Maar geheiligd leven is helemaal gaan voor wat het belangrijkste is in je leven. Voor de voetbalsupporter zal dat zijn club zijn, maar dat is iets tijdelijks. Dat gaat voorbij. Voor ons betekent het dat we helemaal voor Jezus gaan. Dat we met alles wat in ons is, God willen volgen. Dat onze toewijding niet primair gericht is op onze televisie of op lekkere sociale media met je mobieltje of noem maar op. Maar dat onze aandacht primair gericht is op God elke dag opnieuw. Ik sta hier ook tegen mezelf te praten hoor. Ik heb daar ook problemen mee. We hebben er allemaal problemen mee. Maar God vraagt het wel van ons. En mogen er elke dag weer opnieuw aan beginnen. Mogen er elke dag opnieuw ons weer voorzetten. Dagelijks ontdekken wat Gods woord ons te zeggen heeft. Soms ook geconfronteerd worden met onhebbelijkheden in je eigen karakter. Nou, dat geldt voor jullie natuurlijk niet, maar voor mij wel. Dingen waarvan God op een gegeven moment tegen je zegt van, joh, zou je dat niet eens een keertje wat aan gaan doen? Ga je niet eens een keertje uit de weg ruimen? Je toewijding moet in de allereerste plaats op God gericht zijn. Het betekent dus ook doorgaan op de ingeslagen weg. Dat zegt Paulus hier ook. Bovendien geeft hij ermee aan dat het bij hem ook niet allemaal makkelijk gaat. Hij moet er ook moeite voor doen. Het gaat ook niet vanzelf. Maar toch zegt hij, volg mij na. En dan zegt er nog iets bij. Let ook op diegenen die mij al nagevolgd zijn. We mogen ook voorbeelden in elkaar zien. Ik bedoel niet in de verkeerde zaak uiteraard. Maar in de manier waarop je God volgt. En dat gebeurt ook hoor. Op hele onverwachte momenten heb ik me in mijn leven meegemaakt dat mensen tegen me zeiden van ja, daarin was je echt een voorbeeld voor me, waar ik helemaal niet van bewust was. Zo gebruikt God ons ook. Het doel van je leven in de gaten houden. Misschien is ons leven nog beter te vergelijken met die kapitein op dat schip dat de Indische Oceaan oversteekt. Die kapitein weet waar hij heen moet. Die kapitein heeft de koers uitgezet. Want hij heeft daar de boeken voor waar het in staat hoe je dat doen moet. Ik praat nog even uit de tijd dat er nog geen GPS was en dat soort toestanden. Het ging allemaal een stuk primitiever. Maar in die omstandigheden kan er voorkomen dat je dus 14 dagen lang niets ziet behalve water en lucht. En toch blijven koersen op het doel af. Ook al kan je verder het doel helemaal niet zien. En onderweg ook regelmatig controleren. Waar zit ik? Zit ik werkelijk nog op koers? Of moet ik mijn koers bijregelen? Is het nodig dat we regelmatig dat even checken? En uiteindelijk, lieve mensen, komt dan het moment dat het doel in zicht komt. Heerlijk om aan het eind van de reis te mogen zien dat je je doel bereikt hebt. Heerlijk om uiteindelijk in die veilige haven aan te komen om je doel te bereiken. Laten wij daarom er ook alles aan doen om ons doel te bereiken. Laat ons leven een doelgericht leven zijn. Gericht op het juiste doel, op God. En ook al hebben wij ons doel nog nooit gezien, net als die kaptein, wij weten waar wij heen moeten. Wij weten waar we kunnen vinden welke richting we op moeten. Ons doel is bekend, de weg ook, alleen de omstandigheden niet altijd. Zoals dat op een schip ook gebeurt. Je kan op een schip, als je 14 dagen achter elkaar vaart, kan je behoorlijk uit de koers geslagen worden, of door wind, door stormen, of door stromingen. En zo is dat in ons leven ook heel veel. Daarom is het ook zo belangrijk om steeds weer je positie te controleren. Om steeds weer te controleren, zit ik toch op de right track, op het juiste spoor. Maar gelukkig is er nog iets. God heeft ons ook aan elkaar gegeven. Om elkaar bij te staan. Om elkaar te helpen. Niet om elkaar af te krijgen. Dat doen we soms ook wel eens, maar dat is niet de bedoeling. We mogen elkaar helpen om de juiste koers te houden. We mogen elkaar vragen van, joh, ik zit daar en daar mee. Is dat wel goed? Ga ik wel de goede kant op? Doe dat dan. Wees er open over. En soms is het ook belangrijk om niet te schromen om in alle liefde de ander ook de juiste koers te wijzen als je merkt dat er iets niet goed gaat. En Paulus besluit het gedeelte dan met: ons thuisland is in de hemel, vanwaar ik ook Jezus verwacht. Daar wil ik voor gaan, dat doel wil ik vasthouden, wat voor stormen er ook in mijn leven komen. Heer, help ons door uw Heilige Geest om ook die gedrevenheid in ons leven te krijgen. Help ons om alles in het leven opzij te durven zetten voor dat ene doel. Help ons om doelgericht te zijn en te blijven. In navolging van Jezus, maar Paulus heeft daar ook ons een heel duidelijk voorbeeld voor ons in gegeven. Amen. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat we ook deze morgen er weer bij stil mochten staan dat u het doel bent in ons leven. En Heer, ik moet bekennen en belijden dat ik niet altijd helemaal op de juiste koers zit. En ik denk dat, Heer, dat dat voor ons allemaal geldt hier. Maar ik dank u en ik prijs u, Heer, dat we door uw genade toch elke keer ons mogen laten corrigeren door u. Door elkaar ook mogen corrigeren in alle liefde. Om op de juiste koers te blijven. Op dat juiste doel af, dat eeuwige doel. Om straks bij u te zijn. Heer, help ons daarbij door de kracht van uw Heilige Geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.